Hallo, welkom bij Ondernemerstrip. Vandaag ga ik je meenemen op ondernemersreis. Zelf begon ik meer dan 10 jaar geleden als ondernemer en er waren best wat dingen die ik toen had willen weten. En die deel ik nu met jou. Daarnaast laat ik me heel graag inspireren door andere ondernemers. Zij delen in deze podcast hun tips en tricks. Als drukke ondernemer en moeder heb ik natuurlijk een volle agenda, dus ik heb altijd een deadline. Gaan we die deadline vandaag halen? Emiel, als mensen op een feestje vragen wat voor werk jij doet, wat vertel je dan?
Oh, dat is echt een hele leuke. Ja, dan vertel ik dat ik in de content marketing zit. En dan kijken ze me aan van, oké, wat is dat dan? En dan vertel ik dat eigenlijk heel veel verschillende verpakkingsmogelijkheden zijn om je verhaal te vertellen. En dat dat dan op een bepaalde manier is waarbij je niet zo pusht qua marketing met je product. Van, hoi, dit is mijn product, wil je hem kopen? Maar meer dat je het verhaal eromheen en de behoeften van de klant eigenlijk centraal stelt. Dus dat is dan wat ik uitleg.
Ja, en hoe reageren mensen daarop? Want je zei, als ik het woord zeg, dan is het nog wel eens verwarrend. Als je dit verhaal vertelt, denk ik dat best veel mensen er een beeld bij hebben.
Dan wel. Maar bij het woord content marketing, heel veel mensen hebben nog niet helemaal door wat het is. Bij content wordt eigenlijk al heel snel de regels omgemaakt. Oké, content, social media, dat hoort bij elkaar.
Ja.
En dat is natuurlijk ook wel waar. Maar het is zoveel meer dan alleen social media. En dat vergeten heel veel mensen. Dus ja, dan vragen ze altijd nog even door. En dan vertel ik ook heel graag door.
Ja, want vertel eens door. Wat is het dan meer dan social media?
Je hebt natuurlijk je eigen kanalen. Zoals je social media kanalen. Maar ook je website. Dus dat zijn eigenlijk kanalen die je eigen beheer hebt. Maar je kan ook zichtbaar zijn op kanalen waar jouw doelgroep zich bevindt, maar dat het kanalen zijn die niet van jou zijn. Dus dat is nog steeds online. Dat kan ook een website zijn van iemand anders waar jouw doelgroep zich bevindt. En hoe vaker jouw doelgroep of ideale klant jou tegenkomt, hoe sneller ze eigenlijk met je in zee gaan en hoe sneller ze je vertrouwen.
Yeah.
Ik trek het eigenlijk altijd breder dan alleen de socials. Dus ook een platform zoals bijvoorbeeld WorkJuice. Of Business Women Nederland. Dus dan, als daar je doelgroep zit, dan is het natuurlijk heel mooi om daar ook voorbij te komen.
Ja, dus je helpt eigenlijk ook je klanten om het wat breder te zien.
Ja.
Ja, en dan help je ze erbij van, wat voor content kun je dan plaatsen?
Ja inderdaad. Dat is heel vaak waar ondernemers op vastlopen.
Ja, van ik wil wel, maar moet ik elke dag iets plaatsen of elke week? Wat dan?
Ja, en ben ik dan wel interessant genoeg en zitten mensen wel te wachten op mijn verhaal? En dat vind ik dan altijd de mooiste, van zitten mensen wel te wachten op mijn verhaal? Ja, mensen willen juist het achtergrondverhaal weten. Mensen willen weten wie de ondernemer is, wie het gezicht achter de producten en de diensten is. Want op die manier gaan ze sneller met je in zee. En ja.
Leuk.
Dus, ze zitten echt op je verhaal te wachten.
Jij overtuigt mensen eigenlijk van dat hun verhaal het vertellen waard is.
Ja, en heel vaak hebben ondernemers ook niet door hoeveel kennis ze in huis hebben. Of hoeveel ze eigenlijk weten, omdat het zo normaal voor ze is. En dan denken ze, ja, ik ga toch niet dit en dit vertellen, want dat doe ik elke dag. Maar juist, dat moet je dan vertellen. Omdat wat je elke dag doet, betekent niet dat dat heel normaal is voor iemand anders. Dus misschien is het wel heel bijzonder.
Ja, wij denken dat het heel normaal is en daardoor vertellen we het eigenlijk niet genoeg.
Ja,
leuk. Hey, en jij vertelde net van nou, dit bedrijf is eigenlijk zo rond december gestart, want daarvoor ben ik meer op freelance basis werkzaam geweest. Kun je eens vertellen, jij kwam van school en bent toen meteen in dat freelancen gerold of hoe is dat gegaan?
Ja, ik was tijdens mijn studie communicatie, ik was eigenlijk bezig met afstuderen. En ik kreeg steeds vaker de vraag om me heen van, hey Emiel, kan jij misschien een social media plan opstellen of een communicatieplan? Of kun je het beheer van ons overnemen? Kun je met ons meedenken over hoe we content inzetten? En toen dacht ik, oké, als ik deze vraag nu 3 keer of meer krijg, dan ga ik me gewoon inschrijven bij de KVK. Want dan is er blijkbaar vraag naar en ik heb ervoor geleerd en ik weet er veel over, dus laat ik dat dan gewoon gaan doen.
Ja, en het is wel bijzonder, want jij zegt dat werd me 3 keer gevraagd. Maar dat gebeurt toch niet iedereen, neem ik aan, die communicatie studeert.
Nee, dat denk ik niet. Nee, ik was wel heel erg in het werkveld hier in Almere, waar ik woon. Ik heb expres heel veel verschillende stages gelopen in de stad. Dus ik ben bij de bibliotheek geweest, ik ben bij Almere City Marketing geweest, bij Kunstlinie Almere Flevoland. Dus ik heb zeg maar heel veel grote instanties hier in de stad eigenlijk een beetje afgelopen met al mijn stages. Waardoor mijn netwerk ook heel erg groot werd. Omdat bij elke instelling of elk groot bedrijf hier, ja, er hangt gewoon een heel netwerk van mensen aan. En ja, ik deed ook heel veel nevenactiviteiten na school. Dus ik was nog ambassadeur voor studenten in Almere om de studentenstad beter op de kaart te krijgen. En ook op social media te laten zien en video's op te nemen en dat soort dingen. En later schreef ik ook voor de krant vanuit in Almere om eigenlijk al het culturele aspect goed weer te geven in de krant. En mensen daarover te interviewen. Dus op die manier leerden veel mensen mij natuurlijk op veel verschillende vlakken kennen.
Ja, ja.
Dus ja, eigenlijk op die manier kreeg ik vaker die vraag. Van ja, je hebt communicatie gestudeerd en wat ga je dan nu doen? Want afstuderen zit er aan te komen en heb je al een plan? En toen dacht ik nee, ik heb nog geen plan.
Ja.
Ik dacht, misschien kan ik gaan werken bij mijn afstudeerbedrijf. Maar daar hadden ze ja, op dat moment geen plek. Dus ja, en ik had me ook al ingeschreven bij de KVK. Dus toen dacht ik, ja, wat ga ik nu doen? Ga ik nu me helemaal volstorten op sollicitaties en een kantoorbaan nemen waarvan ik weet dat ik het heel lastig ga vinden om ja, binnen een bepaald stramien te moeten werken met mensen boven en onder je die je ideeën goed moeten keuren voordat je ze mag uitvoeren? Of ga ik gewoon helemaal zelf aan de slag en ga ik kijken of ik zelf overal de dienst uit kan maken, zeg maar.
Ja.
Wel in samenwerking met anderen. Maar toen heb ik dus voor de tweede gekozen.
Maar dat is wel bijzonder dat je dat zegt. Je had eigenlijk al heel vroeg in jouw carrière dus in de gaten van nou, dat op kantoor werken, dat gaat het waarschijnlijk gewoon niet worden voor mij.
Ja.
Wat stond je daaraan tegen?
Ik ben van mezelf eigenlijk heel chaotisch en heel creatief. En op het moment dat ik iets nu wil, dan wil ik het nu. En eigenlijk liever gisteren dan vandaag. En ik merkte dat op kantoor, ik kreeg wel een bepaalde structuur, wat heel fijn werkte ook. Dus dat je eigenlijk op bepaalde tijden de hele tijd verwacht werd. Dat er bepaalde werkzaamheden van je verwacht werden. Maar omdat dat heel veel van hetzelfde was. En wanneer je een creatief idee hebt, dan kan je niet meteen je schouders eronder zetten en gaan. Je moet kijken of dingen binnen het budget passen. Of het wel bij het bedrijf past.
Yeah.
Of het bij de koers van het bedrijf past. Of er wel ruimte is om het uit te voeren. En ja, op sommige plekken had ik daar wel heel veel vrijheid voor. Maar toch voelde dat toch een beetje beknellend of zo.
Ja.
Dat je dan langs iedereen moest om dan je idee te pitchen. En dan te hopen dat andere ideeën goed genoeg vonden om haar budget dan uit te geven.
Ja, en dit is voor mij een heel herkenbaar verhaal. En jij hebt dan een idee wat uiteindelijk langs iedereen moet. En wat dan een soort B-versie van jouw eerste idee waarschijnlijk wordt.
Ja.
Ja.
Ja, want iedereen wil er iets van zeggen of er wat over vinden. Of zou je dan niet dit of kan je dan niet beter zo? En nou, dan zakt de moed op een gegeven moment ook in je schoenen zo van nou, laat maar.
Ja.
Want als het volgende maand nog niet is geweest, dan gaat de motivatie en de enthousiasme er ook een beetje van af.
Ja, maar wat goed dat jij dat toen al in de gaten had. Want heel veel mensen doen daar wel wat jaren over. Maar jij had toen al in de gaten van dit zou een mooie stap voor mij kunnen zijn. Hoe was het om je in te schrijven, ondernemer te worden? Hoe reageerde jouw omgeving daarop?
Ja, heel trots.
Ah, mooi.
Want in mijn familie zitten er wel een aantal ondernemers. Maar daar vonden we het al gewoon van. Omdat die het al zo lang doen. Mijn ouders zijn allebei helemaal geen ondernemers. Als mijn vader wel echt een ondernemend type. Dus die stond al helemaal te juichen toen ik me had ingeschreven. Want hij zei vroeger altijd al tegen me van ja, weet je wat je moet doen? Je moet een webshop beginnen. Ja, net zoals bol.com. Kijk, ze verkopen nu boeken. Dus nu hebben we het echt over, wat zal het zijn, 10, 12 jaar geleden of zo. Ja, en ze verkopen nu boeken, maar ze breiden steeds het assortiment uit. Echt helemaal, dat is de toekomst. En zei ik, pap, ik ga toch niet mijn hele leven achter mijn computer zitten om die website te beheren en dan pakketjes in te pakken en te versturen. ik lijk wel gek als ik dat ga doen. Nou, heel veel gesprekken natuurlijk met hem over gehad. En nu heb ik natuurlijk zelf ook een website. En dan heb ik heel veel tijd achter mijn laptop door.
Ja.
Maar toch is het wel een stuk vrijer, denk ik, dan wanneer je een webshop hebt. Althans, ja. ik weet het niet, want ik heb dat nooit gehad.
Nee.
Maar...
Nee. En jij schreef je in op basis van die vragen en je begon te freelancen. Hoe ging dat? Liep dat meteen storm? Hoe heb je dat aangepakt?
Ja, tijdens mijn afstuderen kwamen er wel wat mensen al naar me toe natuurlijk. Maar ik moest me natuurlijk ook focussen op afstuderen. Dus toen moest ik eigenlijk al keuzes maken van oké, hoeveel opdrachten kan ik dan nog naast afstuderen aan? En kan ik afspraken bijvoorbeeld combineren in mijn pauzes? Dan werkte ik gewoon de hele dag door. En dan had ik in mijn pauze een afspraak met een klant om het een en ander te bespreken. En in het begin liep dat natuurlijk nog niet heel erg storm, omdat ik heel veel mensen ook afhield.
Ja.
Door mijn afstuderen. Zo van, nou, als ik dan in juni klaar ben, dan heb ik heel veel ruimte, dus kom maar. Maar niet wetende dat in de zomervakantie natuurlijk heel veel dingen dicht zijn. Dus ik had wel wat opdrachtgevers waar ik wat voor kon doen. Maar het was wel op een laag pitje natuurlijk, want zomervakantie. En na de zomervakantie belandde ik echt op een sneltrein. Als in de zin van, ik nam alles aan waarvan ik dacht, oeh, dit is leuk. Want ik vond natuurlijk ook alles leuk. En ik vind eigenlijk nog steeds heel veel leuk. Dus ik ging eigenlijk gewoon van alles doen. Waardoor ik eigenlijk op een soort sneltrein terecht kwam.
Ja. En hoe ervaarde je dat? Was ook alles waarvan je dacht, ik vind het leuk, leuk? Of kwam je erachter van, nou, het ene past beter bij me dan het andere?
Ik kwam er wel achter dat sommige zaken beter bij me pasten dan andere. Sowieso ging content maken op dat moment me al heel makkelijk af. Omdat, ja, ik weet niet, ik zie bepaalde connecties en bepaalde verhalen. En dan kan ik eigenlijk heel snel makkelijk veel content verzinnen. En dat is natuurlijk heel handig als je social media beheert voor mensen. Want dan play je dat één keer in de week of één keer in de twee weken gewoon helemaal vol in. En dan hoef je er even niet naar te kijken, behalve te monitoren. Maar ja, er waren natuurlijk ook projecten waarvan ik op de helft dacht van, oh, waar ben ik aan begonnen? Waarom heb ik dit mezelf aangedaan? Waarom doe ik dit? En dat heb ik zo'n beetje bij elk project wel gehad. En dan naderde het einde van het project en dacht ik, ah, dit wil ik voor altijd.
Dus, er zat een soort cyclus in. Het was een soort cyclus.
Dat was wel een diep punt.
Ja. En hoe heb je dat ondernemen ervaren? Want je kwam vers van school, dan moet je tarieven gaan vragen. Je moet een administratie doen. Er komt van alles bij kijken. Viel dat mee? Viel dat tegen?
Dat heeft natuurlijk wel de nodige stress opgeleverd. Omdat je gewoon heel veel niet weet. En ik verwacht van mezelf dat ik alles wel weet. Vooral de eerste keer. Terwijl dat is echt onzin om dat van jezelf te verwachten. Want dat is niet menselijk. Ik had ook het geluk dat een van mijn opdrachtgevers in de administratie en finance zat. Dus zij vertelde mij gewoon heel veel over boekhouden en het systeem. En ze had ook een Facebookgroep nog steeds, waarin je eigenlijk allemaal vragen kan stellen over bijvoorbeeld administratie en waar je belasting over betaalt. En ik heb ook wel veel cursussen of middagen gevolgd, waarin je dan dus dingen leert over je administratie. En ik ben ook heel veel met andere ondernemers in gesprek gegaan van, ja, hoe bepaal je dan je uurtarief? Want in het begin dacht ik, zo, voor 17,50 werken, dat is veel geld.
Ja.
Want ja, dan kom je van je studentenbaantje van een tientje per uur, wat je toen al veel geld vond.
Ja.
Of dan ging je net 10,80 verdienen, dus dan liep het nog sneller op voor je gevoel. En toen dacht ik, ja, die 17,50, wauw, dat is echt superveel. Maar achteraf gezien was dat natuurlijk, dat is echt veel te laag. Maar aan de andere kant moest ik er ook in groeien.
Ja.
En ook zeker over worden.
Ja.
Dus het was maar goed dat ik niet meteen met €30 was begonnen. Want dan moet je ook iets waarmaken, terwijl je misschien nog niet zo goed weet hoe je iets aan moet pakken.
Ja.
Met tarieven en zo, dat was nog wel een ding. En dat is nu nog steeds een ding. Want ja, wanneer vraag je nou welk bedrag? En ik heb nu wel een soort van vaste bedragen en vaste pakketten. Maar voor sommige opdrachtgevers dan werk je weer met een projectprijs. Waar je dan gewoon voor het hele project voor werkt.
Ja.
En dan ligt het er maar gewoon aan hoe snel je zelf bent. En ja, mocht het project nou echt zo dusdanig stagneren, dat er echt veel meer uur nodig zijn, dan zijn er natuurlijk weer andere afspraken over.
Ja, het is wat dat betreft een zoektocht, maar je zegt ook, dat is eigenlijk ook wel goed, want je, hè, onderweg leer je.
Ja.
Ja, en zijn er dingen waarvan je zegt, ja, die achteraf, die had ik toch wel meteen willen weten, hè? Daar ben ik, dat was een valkuil of...
Nou, omdat ik vanuit mijn studie meteen ging ondernemen. Bij mijn studie had ik een heel duidelijk doel. Dat was met zo'n hoog mogelijk cijfer in één keer afstuderen. En voor mijn business had ik helemaal geen doelen gesteld. Ik ging gewoon op die rijdende trein zitten. En die ging nog sneller dan verwacht. En ik wist niet waar ik uit wilde stappen of waar ik heen reed. En dat was wel een valkuil. Door eigenlijk niet zo goed te weten waar je heen wil.
Ja.
Je voelt je natuurlijk wel voldaan en je kan je werk op enige wijze ook wel loslaten. Maar je weet eigenlijk niet waar je naartoe aan het groeien bent.
Nee, want jij zei, het begon eigenlijk vanuit het gevoel van, nou, ik wil zelf mijn ideeën, zelf de regie. Maar toen je eenmaal begon, was het ook een beetje die trein waar jij toch niet helemaal de machinist van was, voor je gevoel.
Ja, ik was dan misschien eerder de conducteur.
Ja.
Dus ik kan nog steeds wel wat voor zeggen.
Maar, ja, maar het was nog niet helemaal de rol die je had gewild.
Ja.
Ja, ja.
Ja, dus dat was, ja, echt doelen stellen en een visie hebben en ergens naartoe werken. Dat is eigenlijk zo belangrijk. Want dan weet je ook waar je heen wil als persoon. En ik kwam daar ook pas later achter hoor. Echt denk ik een jaar later of anderhalf zelfs. Dat ik dacht zo van ja... ben ik nu wel aan het doen wat me ook echt blij maakt?
Ja.
Voeg ik iets toe aan de wereld, behalve dat ik nu opdrachten aanneem, uurtje, factuurtje doe en geld op mijn rekening krijg? Of voeg ik ook echt iets toe aan iemand anders leven?
Ja.
Dus ja, dat heeft me heel erg aan het denken gezet.
En hoe kwam jij op het idee om jezelf die vraag te stellen? Want het is natuurlijk een hele mooie, belangrijke vraag, maar je bent nog heel jong, niet iedereen stelt zichzelf die vraag.
Ja, ik, nou ja, wat het was, omdat ik natuurlijk op die sneltrein zat en ik het zelf ook niet door had, want ik vond alles leuk en ik dacht dat ondernemen misschien eigenlijk ook wel zou worden. Dat ik op een gegeven moment werd ik, dat was vorig jaar, werd ik echt, ik ben denk ik vorig jaar misschien 8 of 10 keer ziek geworden. Dat ik gewoon verkouden was, dat ik hoofdpijn had, dat je een beetje... spanning in je rug hebt, een beetje koortsig en zo, dat je lichaam zegt, nee, je moet nu even stoppen. En toen op een gegeven moment kwam het besef in juni dat ik al een jaar lang geen vakantie had genomen. Dus ik was zeg maar niet langer dan 2 dagen, dus het weekend, vrij geweest achter elkaar.
Yeah. Yeah.
En ik had het helemaal niet echt door, want werk voelde niet de hele tijd als werk. En alles was leuk. Dus toen ik steeds vaker... me niet lekker begon te voelen, dacht ik op een gegeven moment, oké, dit heb ik nog niet eerder zo ervaren. Want normaal werd ik 1 keer in het jaar ziek en dat sinds september, na een zomer heel veel feesten en lange nachten en veel werken. Dan kwam dat in september er ongeveer 1 keertje uit en dan was dat
het. En dat was het, ja.
Ja, en nu was het ineens heel vaak in het jaar dat ik me dan toch even niet lekker voelde. En ook keelpijn en zo. En toen dachten we eerst dat het lag aan mijn voeding. Dus ik was toen al iets van 2 of 3 jaar vegetariër. Dus ik dacht, nou, misschien komt het daardoor, omdat ik ook steeds minder zuivel eet. Misschien zijn mijn vitamines niet op orde.
Yeah.
Maar eigenlijk werkte ik gewoon veel te hard, zonder dat ik het door had. En toen, eigenlijk tijdens dat ik elke keer ziek was, dacht ik, oké, ik moet eigenlijk dus nu gewoon een week vrij nemen. En toen ik een week vrij was, toen ging ik juist heel veel nadenken, omdat ik heel veel afstand kon nemen van wat ik aan het doen was.
Yeah.
Met of het wel was wat ik wilde en of ik op die manier verder wilde werken. En in die week ben ik eigenlijk ook op zoek gegaan naar allerlei cursussen. En ging ik eigenlijk ook heel veel bijleren, want ook dat was ik gestopt met te doen.
Yeah.
Terwijl leren vind ik echt een van de leukste dingen, maar ik gaf mezelf er gewoon de ruimte niet voor.
Ja, yeah, ja. Yeah. En wat voor cursussen waren dat? Wat heb je opgezocht?
Nou, ik had op een gegeven moment bij mezelf zoiets van... Nou, ik heb eigenlijk al zoveel kennis opgedaan de afgelopen tijd. En het lijkt me zo leuk om dat ook aan andere ondernemers te kunnen uitdragen. Dus toen begon de contentcoach al op een heel laag pitje zonder de naam, de contentcoach. En toen kwam ik Simone tegen van Leren met Pluk.
Hmm?
En zij gaf een workshop over hoe je een workshop kon vormgeven. En ik dacht, nou, ik heb geen idee. Ik heb superveel informatie die ik wil delen met mensen. Maar ik heb geen idee hoe ik dat in een mooi format kan gieten. En dat mensen ook bij de les blijven. En dat het interessant is om naar te luisteren. En wat voor opdrachten geef je daar dan bij? Dus dat was eigenlijk het eerste wat ik ging doen. Dat was in september. En diezelfde maand begon ik ook aan de LinkedIn Power Course van Camp Bluff. En dat was meer dan alleen LinkedIn. Dus je ging heel erg je LinkedIn profiel wel aanpassen en tweaken. En heel veel netwerken online. Maar het was ook van waar wil je als ondernemer eigenlijk naartoe? Yeah. Wat is je doel? Want je kan wel klakloos met iedereen gaan connecten. Maar het moet natuurlijk wel ergens aan bijdragen. Dus draagt dat weer bij aan je grotere doel. Ja, wat was mijn grotere doel dan? Wat wilde ik gaan doen?
Yeah.
Toen ging ik heel veel nadenken. En toen kwam ik op een gegeven moment ergens in november met het idee van de content coach. Het klikte ineens, want ik had net een gesprek gehad met allemaal studenten. Die ik ging begeleiden.
Ja,
onder opdrachtgevers. Maar die ging ik dan dus begeleiden in het maken van content voor hun school. Om eigenlijk te laten zien hoe leuk hun school is. En toen was ik met mijn vriend de afwas aan het doen. En ik was het aan het vertellen. Zo van ja, want eigenlijk coach ik ze wel in content maken. En ineens was daar de naam de content coach.
Ja, ja.
Toen heb ik overal opgezocht of zoiets al bestond. En ik kon het niet zo snel vinden.
Ja. Toen dacht je, dit is het.
Ja, toen dacht ik, nou, ik zie mezelf al helemaal op een podium staan. Of op een podium moeten gaan. En dat iemand dan zegt, hier komt Emel, de content coach. En toen dacht ik, ja, dit is het.
Leuk, ja. Je had echt zo'n soort...
Heel raar dat ik allemaal voor me zag.
Ja, zo'n soort moment waarop je het allemaal voor je zag, ja. En dat is was dat ook spannend dat je dacht, ja, dan ga ik wel echt een andere kant in met dat bedrijf?
Ja, dat was zeker spannend. Want ik zat eigenlijk op dat moment nog steeds heel erg vol met freelance klussen ook. Dus zoveel tijd had ik niet over om aan mijn bedrijf te werken. Dus dat deed ik dan alsnog veel in de avonden en in de weekenden. En als ik dan toch een moment vrij had, deed ik dat ook. Dus ja, dat deed ik overal eigenlijk tussendoor. En toen ben ik op een gegeven moment een beetje gaan afbouwen met een aantal opdrachten waarvan ik dacht van ja, hier voel ik me gewoon nu niet meer lekker bij. En misschien is het eigenlijk ook wel beter, ook voor die organisatie zelf, dat iemand anders het oppakt. Met weer een frisse wind, met een frisse blik, die weer met hele andere nieuwe ideeën komt. Want ik zat eigenlijk gewoon een beetje knel, waardoor ik ook niet echt heel erg creatief was. Dus dat was echt een hele goede keus. Dat was in januari dat ik gestopt was met één opdracht.
Dat was een goede keus, maar hoe doe je dat dan? Want ik denk dat mensen dit wel herkennen, dat je soms opdrachten hebt waarvan je denkt, ja... Maar het is ook moeilijk om gedag te zeggen, hè? Want het scheelt ook inkomen en vastigheid. Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dit was inderdaad ook best wel een vaste klus, waarvan ik zeg maar elke maand vaste uren kon maken. En dan dus eigenlijk ook zeker wist dat ik een bepaald bedrag op mijn rekening kreeg. Dus dat hield me ook heel lang tegen. Het begon ergens al te borrelen, een beetje in augustus. En in januari, in begin januari had ik vaarwel gezegd. Of gezegd van dit is mijn laatste maand. En ik help wel zoeken naar iemand nieuw. En ja, het heeft dus wel echt een 5 maanden geduurd of zo.
Yeah.
Dat ik die stap echt durf te nemen. En in die laatste 5 maanden ben ik echt meerdere maanden huilend thuisgekomen. Omdat ik dan weer een fout maakte. Omdat mijn hoofd er gewoon niet bij was.
Nee.
En dan was ik gewoon zo boos dat ik zo'n fout had gemaakt. En dat ik dat gewoon had kunnen weten van tevoren. En dat dat dan niet had gemoeten. Dus toen dat steeds vaker gebeurde, toen zei mijn vriend op een gegeven moment... Maar waarom doe je dit eigenlijk nog?
Ja.
Toen zei ik, nou...
Goeie vraag.
Toch een vastigheid en... Ik weet wat ik dan per maand kan verwachten op mijn rekening. En dat is gewoon heel fijn.
En
toen zei hij, dus je doet dit alleen voor het geld? Toen zei ik, ja, eigenlijk misschien toch wel een beetje. En toen zei hij, nou, dan moet je er echt gewoon meteen mee stoppen. Nou, dat deed ik natuurlijk niet meteen. Want ik had echt niet meteen de ballen om dat ook te vertellen tegen mijn opdrachtgever. Want het werd ook steeds drukker en we waren daar met z'n tweeën. Dus dan ga je ook niet meteen zeggen zo van, nou, hey... Groetjes.
Toedeloe.
Ja. Vandoor.
Ja. Dat is jouw verantwoordelijkheidsgevoel, zo te horen.
Ja, je wilt natuurlijk ook niet een bedrijf meteen laten zitten. Zo voelt het dan een beetje.
Ja.
Terwijl ik was natuurlijk ook makkelijk vervangbaar. Maar toch voelde dat op dat moment even niet zo. En eerst had ik het ook nog geprobeerd om de functie misschien voor de helft te doen. Dus dat er gewoon 2 mensen op die functie zaten. Maar dat kon niet. Dus toen zei ik, nou, als dat niet kan, dan wil ik er eigenlijk graag mee stoppen. En daar zat ook wel iets van 2 of 3 weken tussen, hoor. Want kerst en oud en nieuw en zo kwam er tussen. Dus toen had ik nog meer tijd om lekker na te denken over wat ik nou ging doen.
Ja.
En toen de eerste dag in het nieuwe jaar op het kantoor, toen dacht ik, ja, nee, ik moet het nu gewoon zeggen. Want als ik nu niet mijn mond opentrek, dan zit ik hier over een half jaar nog. Want ik ken mezelf. Dan wil ik toch nog steeds dingen afmaken. Dus ja.
En toen was het hoge woord eruit en dat voelde als een opluchting, als ik het zo hoor.
Ja, ik voelde me eerst zo zenuwachtig en gespannen. Alsof je, zeg maar, voor het allereerst een keer een spreekbeurt doet en je niet hebt voorbereid. En toen ik dat had gezegd en naar huis ging, toen dacht ik, oh, dit is gewoon mijn laatste maand. Ik kan alles afronden en mooi overhandigen aan iemand anders. En ik voelde zoveel ruimte ineens.
Ja.
Om zelf ook weer te groeien. En het voelde ook goed voor die organisatie. Dat zij ook weer de ruimte kregen om ook weer op een andere manier te groeien. Want elke marketeer of communicatieprofessional denkt toch anders na over elke organisatie. Dus ja, dat gunde ik ze dan ook wel weer.
Ja, en jij zei van, nou, daarvoor was het een beetje, hè, tussen alles door probeerde ik de contentcoach op te zetten. Jij zei nu ook al van, ja, ik voelde in één keer veel meer ruimte. Dus was dat ook het moment dat je voelde van, ja, nu gaat het echt de contentcoach worden?
Ja, ik was ondertussen al bezig met een website en branding. Die had ik, zeg maar, al in december al. Eind november, begin december had ik daar al een zoektocht naar. Dus daar zijn we toen in januari mee gestart om eigenlijk de contentcoach meer vorm te geven. Dus een logo, eigenlijk alles wat bij een huisstijl en branding van pas komt. En natuurlijk ook de website. En ja, toen ging ik dus ook veel meer nadenken over wat voor diensten en hoe ik eigenlijk mensen wilde gaan bereiken.
Ja.
Dus dat was wel spannend.
Ja, want we hebben het nu over januari en februari. En langzaam komt die coronatijd er dan al aan.
Ja, inderdaad.
Dus hoe heb je dat ervaren?
De maand voor corona, dus eigenlijk februari, was heel druk. Want er waren nog heel veel verschillende freelance klussen die ik wel nog had en niet zomaar ging afzeggen. Dus daar waren we eigenlijk met heel veel voorbereiding bezig. En met de theatergroep, waar ik dus ook de communicatie voor doe en nog steeds. Want dat zit natuurlijk helemaal binnen mijn doelgroep met creatieve organisaties. Waren we naar een voorstelling toe aan het werken. Dus dan ga je steeds meer werken. En op het moment dat de intelligente lockdown plaatsvond, stonden we ook daar op dat kantoor met z'n allen te kijken naar een laptop. Lekker dicht bij elkaar allemaal.
Ja, achteraf gezien, ja.
We waren een maand verwijderd voor de eerste voorstelling. En de kaartverkoop ging echt geweldig. Dus ik wilde gewoon niet geloven dat het niet door zou gaan. Ik dacht, oké, we zijn tot 6 april dicht. En daarna gaan we gewoon in première. Dat is wat we gaan doen, dat is hoe we het gaan doen. En dan is corona gewoon voorbij. Het is gewoon een griepje, het vliegt wel weer over. Totdat het heel serieus werd.
Want dus hoe ervaar je dat dan als ondernemer, corona? Want dan besef je ook in één keer wel van, ja, als er geen opdrachten komen, dan heb ik ook geen inkomen.
Ja, inderdaad. Ja, en in het begin dacht ik ook dat het niet zo heel veel effect op me zou hebben. Want ik dacht, ja, ik kan toch immers alles thuis doen. En ja, als op 6 april alles weer open gaat, dan heeft het niet zoveel effect op mijn business. Maar dat had uiteindelijk wel, natuurlijk. Want wist ik veel dat we nog zelfs in mei dingen niet mochten.
Yeah.
Dus ja, heel veel opdrachten werden verplaatst. En dat gaf me eigenlijk nog meer ruimte om nog meer voor de contentcoach te gaan doen. En toen ben ik eigenlijk ook mijn offline workshops in een online cursus gaan gieten. Zodat mensen dat gewoon via Instagram konden volgen. Want ik hoorde daarvoor ook al heel veel van mensen van, ja, kan ik niet een online platform doen? Want Ik kom helemaal uit Brabant. En ja, in Almere, als dat dan daar is, ja, dan ben ik toch heel lang onderweg. Ik wil heel graag van je leren, maar het is veel te ver weg.
Ja.
Okay. Dus ik zat er al langer tegen aan te hikken. En toen was ja, corona natuurlijk een mooie periode om daar langer over na te denken. En ja, daarmee aan de slag te gaan.
Ja.
Op die manier wel, ja...
Was het ook wel een zegen.
Kunnen houden.
Ja, ja, ja. En wat wel mooi is wat je nu aangeeft van nou, klanten uit Brabant. Eerst had jij heel erg uit jouw eigen netwerk, uit jouw eigen stad, kwamen allerlei opdrachten. Nu zoek je het natuurlijk veel breder qua klanten.
Ja.
Hoe pak je dat aan?
Ja, ik ben eigenlijk social media zelf nog veel meer gaan inzetten. Want op het moment dat je heel veel freelance klussen hebt, ja, dan moet je eigenlijk daar ook gewoon gaatjes voor vinden om dat te kunnen doen. En... ja, omdat je nu helemaal locatie onafhankelijk bent en dingen online doet en via Skype of via Teams, dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit waar iemand woont. Dus dan ga je eigenlijk gewoon een veel, veel bredere doelgroep trekken in de zin van locaties. Dus,
maar is dat ook niet moeilijker?
Want, sorry, wat zei?
Is dat ook niet moeilijker? Want weet je, je bent in jouw stad heel actief, mensen kennen jou. Maar als je het breder gaat maken, wordt het dan ook niet moeilijker om die doelgroep aan te spreken?
Ja, je zou eigenlijk denken van wel. Maar mijn doelgroep is eigenlijk creatieve vrouwelijke ondernemers. En die zitten natuurlijk door heel Nederland en creatieve organisaties. En die organisaties uit Almere, die ken ik gewoon heel goed. Dus daar heb ik zeg maar een soort van ingangen. Maar met die creatieve ondernemers, die vrouwelijke creatieve ondernemers, die kunnen natuurlijk overal... in Nederland wonen. En omdat ik heel erg gericht ben op creatieve ondernemers die vrouw zijn, is het gewoon een hele duidelijk geformuleerde doelgroep. Dus op het moment dat iemand op mijn Instagram komt, of op LinkedIn, of op mijn website, dan zien ze dat ik eigenlijk er ben voor creatieve ondernemers. En als ze een creatieve ondernemer zijn, dan denken ze, oh, dit is dus voor mij. En dan bereik je ze eigenlijk al wel wat beter dan wanneer ik de contentcoach voor iedereen zou zijn.
Ja.
Want dan voelt niemand zich aangesproken.
Ja, je hebt een hele duidelijke keuze voor een doelgroep gemaakt. Dat straal je heel duidelijk uit. En je merkt ook dat het goed wordt opgepakt.
Ja.
Ja, ja. Hey, en als ik jou nou over, laten we zeggen 5 jaar zou spreken. Zijn dan alle freelance opdrachten weg?
Ja.
En hoe ziet het er dan uit wat jou betreft?
Dan geef ik eigenlijk alleen nog maar workshops en trainingen en natuurlijk coaching. En dat wil ik het liefst natuurlijk ook offline doen, omdat je dan gewoon echt gewoon een hele dag met iemand kan besteden. En ja, dat is natuurlijk heel fijn om dat offline te doen. Maar dat zijn eigenlijk de dingen die ik dan het liefst zou willen doen. En het lijkt me ook heel tof om studenten eigenlijk ook te inspireren om voor zichzelf te kiezen. En het hoeft dan niet per se letterlijk meteen voor jezelf te werken te zijn.
Mm-hmm.
Maar wel dat je goed luistert naar jezelf en waar je naartoe wil in het leven. Want ja, dat heb ik gewoon gemist. En dat is heel belangrijk om voor ogen te hebben als je klaar bent met je studie. Want
en dat heb je gemist.
Een beetje een soort zwart gat.
Dat heb je eigenlijk gemist in je opleiding, wil je zeggen?
Ja, er waren natuurlijk wel veel voorbeeld mensen die dan wel een gastcollege gaven. Waarvan ik dacht, wow, wat jij doet wil ik ook. Maar die mensen stonden toch allemaal verder van me af.
Ja. Nou ja, ik denk dat het wel een mooie missie is om in het onderwijs te brengen inderdaad. Dat je niet alleen de stof leert, maar ook wat past dan bij mij.
Ja.
Ja. Maar jij had dat eigenlijk toch al vrij helder voor ogen toen, als ik het zo hoorde.
Ja, dat komt denk ik ook omdat ik er heel veel mee bezig ben. Want ik ja, van jongs af aan was het woordje waarom, werd mijn moeder helemaal gek van. Waarom is dit zo? Waarom is dat zo? En dan op een gegeven moment dan kapte mijn moeder me gewoon af van ja, maar het is gewoon... Het is
daarom.
Zo, het is. Want ja, ze was gewoon de hele dag dingen aan het uitleggen.
Yeah.
Van waarom dingen zo waren. En... ja, dat heb ik dus eigenlijk gewoon mijn hele leven gehad. Dat ik heel graag wil weten waarom iets zo is zoals het is. Dus dat heb ik, ja, ik heb mezelf ook heel vaak de waarom-vraag tijdens mijn studie gevraagd. Van waarom kies ik voor dit bedrijf om daar stage te lopen? En waarom moeten we dingen doen zoals we het nu doen? En ja, waarom ben ik ook hier op deze planeet?
Ja,
dat is natuurlijk
ja.
een beetje de vraag die iedereen heeft.
Ja.
Al ben ik daar natuurlijk nog niet helemaal over uit.
Ja, daar heb je een heel leven voor. Daar heb je een heel leven voor om die vraag te beantwoorden.
Ja.
Ja, ja. Hey, en als je terugkijkt, zeg je dan, nou, ik ben blij dat het deze opstart heeft gehad. Dat ik niet meteen voor de contentcoach ben gegaan.
Ja, ja, want ik heb heel veel geleerd in al die opdrachten. En eigenlijk ben ik daardoor er eigenlijk ook achter gekomen dat ik een contentmachine ben. En dat ik dus heel veel ideeën kan bedenken. En anders had ik dat niet gehad. Dan had ik dat daar denk ik ook niet zo in geloofd. Want nu weet ik dat ik het kan. En
ja.
In het begin van je ondernemerscarrière is natuurlijk wel even zoeken waar, ja, waar je goed in bent. En of het ook wel is wat je wil. En ja, veel mensen komen als ze gaan ondernemen dan vanuit een baan. Dus dan hebben ze daar al een hele carrière opgebouwd. En dan gaan ze vanuit daar ondernemen in iets wat ze heel leuk vinden en waar ze ook heel goed in zijn. Dus ik denk dat als ik meteen voor de contentcoach was gegaan, dat ik er dan heel onzeker van zou worden op allerlei vlakken. Omdat je
ja.
nog niet je genoeg hebt kunnen bewijzen of zo.
Je hebt eerst meters gemaakt, ervaring opgedaan.
Ja.
Ja, ja, ja. En hoe jij toen dacht van, nou, ondernemerschap, dat lijkt me wel wat voor mij. Is dat ook helemaal uitgekomen? Als jij klaar bent met een werkdag, ben je dan helemaal happy?
Ja en nee. Ik vind allemaal echt super gaaf wat ik mag doen. Alleen, ik zie overal nog steeds verbetering in. En ik vind het heel lastig de laatste tijd om mijn werk ook met rust te laten. Vooral ook door corona, omdat de tijd zo snel is gegaan. In mijn hoofd staat de tijd nog steeds stil op 12 maart met de persconferentie. Van alsof we nog steeds daar, vanuit daar moeten beginnen. Maar het is al juli.
Alsof je een inhaalslag...
Alsof je heel weinig gedaan hebt nog.
Ja, ja, je hebt het gevoel dat je een inhaalslag voor het jaar moet maken.
Ja, terwijl ja. je hebt meer gedaan dan ooit waarschijnlijk.
Ja.
Maar toch voelt het niet alsof het heel veel is.
En hoe help je jezelf daar dan in? Hè? Want misschien als je een vaste baan hebt, ja, dan gaat de computer uit. En dat verwacht ook niemand dat je nog bereikbaar bent. Als ondernemer is het lastiger om die grenzen aan te geven. Hoe doe je dat dan? Toch? Hè? Ja, je worstelt ermee, geef je aan. Maar hoe probeer je toch die balans te vinden?
Ja, wat ik nu doe is al mijn werkspullen in weekend, zeg maar, wanneer het vrijdagmiddag is, dan... En ik ga stoppen met werken, dan berg ik alles op in kasten en in laadjes, zodat ik niks kan zien. Want eerst liet ik gewoon al mijn werkboekjes en mijn agenda gewoon lekker op de eettafel liggen, waar ik dus ook aan werk. Want ik heb helaas nog geen kantoor. En dat doe ik dus nu wel. Nu berg ik gewoon alles op, zodat ik er eigenlijk niet de hele tijd mee geconfronteerd word. En in het begin was dat heel erg lastig, want ik wil nog zoveel ideeën uitwerken. En ik ben nog lang niet klaar eigenlijk. Ik wil het liefst 100 uur in een dag. Zodat je alles gewoon kan doen wat je wil. Maar ja, ik ben ook wat meer geduld voor mezelf aan het opbouwen. Van oké, niet alles hoeft letterlijk echt nu.
Ja.
En op die manier probeer ik toch wel wat meer rust te creëren.
Ja, ja, ja. Dus je zorgt gewoon dat het niet meer in beeld is eigenlijk.
Ja.
Ja, ja, ja. Hey, ik heb het meeste wel gehoord wat ik wilde horen. Heel leuk om jouw ondernemersverhaal te horen. Is er nog iets waarvan jij zegt, dat zou ik graag willen delen?
Ja, nou ja, voor alle ondernemers die luisteren, of ondernemers to be natuurlijk. Ga voor jezelf echt goed na van wat je wil bereiken in het leven, waar je naartoe wil. Schrijf al je grote dromen op. En ga kijken hoe je dat in kleine mini-stapjes kunt verdelen om er naartoe te wandelen. Want verwacht niet dat je heel hard gaat rennen. Of dat je meteen de marathon uitloopt, zeg maar. Want ondernemerschap is gewoon een infinite game. Het blijft voor altijd doorgaan. Het is nooit klaar. Maar doe iets waar je echt blij van wordt en waar je helemaal achter staat.
Ja, nou, mooi gezegd. Dank je wel.
Graag gedaan.
Dank je.